Goedemorgen. Alles voor jou. Over het huwelijk. Er was een vrouw die schreef in een rubriek in een Amerikaanse krant een waar gebeurd en opmerkelijk voorbeeld over levenslange trouw en toewijding. En dit is wat ze schreef. Ze zei: ik ben getuige van een liefdesgeschiedenis. Iedere keer als ik mijn man, die de ziekte van Alzheimer heeft, opzoek in het verpleeghuis. En ze zegt: ik weet hoe deze vreselijke ziekte familieleden raakt, maar wat ik nu wil vertellen is wat liefde eigenlijk is. En dan schrijft ze verder. En ze zegt: ik zie een man die al 8 jaar voor zijn vrouw met Alzheimer zorgt. En ze zijn 50 jaar getrouwd. En iedere dag kookt hij voor haar en doet hij ieder stukje voedsel wat ze eet in haar mond. 8 jaar lang heeft hij haar elke dag gewassen en aangekleed. Ze hebben verder geen familieleden. Hun kindje is bij de geboorte overleden en verder hebben ze geen kinderen meer gehad. En ze schrijft: de toewijding en de liefde die deze man aan zijn vrouw betoont, die zijn werkelijk waar onbeschrijfelijk. Want zij herkent niemand meer, ook hem niet. En het enige wat haar nog interesseert, dat zijn 2 babypoppen die ze voortdurend vasthoudt. En ze zegt: laatst toen parkeerde ik mijn auto naast hem op de parkeerplek en ik bleef een paar minuten naar hem kijken. En hij zat daar in zijn pick-up en hij bleef ook een paar minuten zitten. En op een gegeven moment toen streek hij met zijn hand het weinige haar wat hij nog had glad over zijn hoofd. En de versleten kraag van zijn overhemd deed hij recht. En hij bekeek zich nog 1 keer heel goed in de spiegel. En ze zei: het leek wel alsof hij verkering had. Ze hebben elkaar onder allerlei omstandigheden gezien. Ze hebben elkaar 50 jaar lang met elkaar geleefd. Het leek alsof hij verkering had. Want hij wilde er piekfijn uitzien voordat hij naar zijn vrouw ging. Die hem niet eens meer zou herkennen. Alles voor jou. Het kan zijn als je die woorden hoort over het huwelijk, alles voor jou en die rollen zo naar je toe, dat je daar heel verschillend in zit. En misschien ben je heel gretig, heb je trouwplannen, ben je verliefd, ga je bijna trouwen en zeg je: kom maar op met die preek, ik lust hem wel. En misschien ben je heel ontspannen, want je hebt gewoon een goed huwelijk. Is het perfect? Nee, maar het is wel gezegend. Je bent ontspannen, ik wil het wel horen hoe we verder kunnen bouwen. Misschien zit je er een beetje dubbel in, want het huwelijk dat lijkt je iets heerlijks, maar je hebt tot nu toe nog niet de man of de vrouw gevonden met wie je de reis van het leven samen gaat maken. Het kan ook zijn dat je hier met een hart vol tranen zit. Eigenlijk met 2 soorten tranen, want je bent ergens ontroerd om wat je hebt gevonden in het huwelijk en wat God je daarin heeft gegeven. En anderzijds ook tranen van gemis, want je geliefde is al bij de Heer en jij bent nog hier. Het kan ook zijn dat je nu heel onrustig innerlijk op je stoel zit te schuifelen, want je bent wel getrouwd geweest, maar het liep allemaal zo anders dan verwacht en jullie zijn niet meer samen. En er zijn allerlei andere redenen waarom je nu innerlijk onrustig op je stoel zou kunnen schuifelen. En misschien zeg je ook van: hallo trouwen, wel, daar moet ik nog niet aan denken. Ik moet eerst de middelbare school maar eens doorlopen. Ik wil eerst nog 10 jaar voetballen met mijn vrienden. En dan zie ik daarna wel verder. Ik kom een beetje vroeg, deze preek. Oké, dat begrijp ik helemaal. Daar heb ik ook alle begrip voor. Maar even één ding. Toen Adam eenzaam was, toen maakte God niet 10 vrienden voor hem om mee te voetballen, maar 1 vrouw om van te houden. Dus vroeg of laat, dan gaat het spelen in je leven. Dus als je nu goed oplet, dan kun je daar ook nog je voordeel mee doen. We gaan zo een Bijbelgedeelte lezen samen. En ik heb dat Bijbelgedeelte vaak gelezen in voorbereidingsgesprekken. En ik kan maar 1 gesprek nog levendig voor de geest halen. We lezen dat gedeelte. En de vrouw, ja, je voelt een beetje weerstand. Die vond het maar een beetje een vervelend Bijbelgedeelte. En de man die nam een beetje een onhandige houding aan. Zo van: tja, eigenlijk vind ik het wel een mooi gedeelte, maar dat kan ik eigenlijk niet tegen mijn vrouw zeggen. Dat ik het wel mooi vind, eigenlijk. En ik heb het een beetje over verbaasd, want het zou andersom moeten zijn. Als je dat gedeelte leest en je bent man, dan zou je eigenlijk verschrikt op moeten veren. En als je een vrouw bent en je leest het gedeelte, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van: oh, ik mag achteroverleunen, wat is dit een heerlijk Bijbelgedeelte. Dus we gaan lezen Efeze 5, vanaf vers 21. Tot en met 33. En ik lees het in de MBG, dan komt het er even lekker duidelijk in uit. Efeze 5, 21. Wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig, als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn gemeente. En hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Nou, daar is hij dan. Het zinnetje wat zo vaak weerstand oproept. Want ja, moest luisteren, we zitten toch in een postmoderne tijd. Dat is toch niet meer van deze tijd dat je dat zegt. Mannen en vrouwen, we weten toch al lang dat ze gelijk en gelijkwaardig zijn. Hè, de vrouw als sloofje van de man, dat is toch echt een misvatting. Die tijd is voorbij. Nou, ik heb goed nieuws voor de vrouwen. Want Paulus, als hij zegt, vrouwen, wees uw man onderdanig, dan zegt hij niks nieuws. Big deal. Eigenlijk is er niks buitengewoons of schokkends aan. Waarom niet? Kijk maar eens naar vers 21. Daar staat, wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Elkaar, iedereen. Vrouwen, wees vrouwen onderdanig. Mannen, wees andere mannen onderdanig. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Mannen, wees uw vrouw onderdanig. Iedereen aan iedereen. Wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Dus als Paulus in vers 22 zegt, vrouwen, wees uw man onderdanig, dan zegt hij niks nieuws. Dat vloeit helemaal voort uit vers 21. Hij zegt, wees elkaar onderdanig op zo'n manier dat je elkaars gezag erkent. Dat je elkaars gezag aanvaard. Uit respect voor de Heer Jezus. Voor wat Hij heeft gedaan. Iedereen aan iedereen. Mannen aan mannen, vrouwen aan vrouwen. Vrouwen aan mannen, mannen aan vrouwen. Uit eerbied voor Christus. Dus, er wordt van de vrouw helemaal niet iets meer gevraagd of iets anders gevraagd dan van de man. In zekere zin zitten mannen en vrouwen met die uitspraak in hetzelfde schuitje. En waarom eigenlijk? Uit eerbied voor Christus. Wees elkaar onderdanig. En oh ja, vrouwen ook aan je man. En ik weet niet of dat komt omdat Paulus reden had om dat te zeggen. Omdat misschien mannen zodanig leefden dat die vrouw dat echt nog even moesten horen. Van wees onderdanig aan je man, aanvaard zijn gezag. En acht hem hoog. Misschien dat mannen dan wel zodanig leven dat die vrouw er wel toe aangespoord moeten worden. Dat zou kunnen. Maar in principe zegt Paulus niets nieuws. En wat is dan de reden? Uit eerbied voor Christus. Ik wil even een slokje water. Want de reden van onderdanigheid en dienstbaarheid is om wat Jezus voor ons heeft gedaan uit eerbied voor Christus. Wat deed de Heer Jezus? Hij daalde neer uit de hemel. Hij verliet de heerlijkheid die hij had bij zijn vader. En hij ging naar onze gammele aarde. En wat deed hij daar? Daar stierf hij. Voor ons. Jezus gaf zijn leven voor ons. Om één ding duidelijk te maken. Ieder mens is oneindig waardevol voor God. Ieder mens is oneindig waardevol voor God. David Wilkerson, bekend van het boek Kruis in de Asfaltjungle. Ik weet niet of iemand dat boek ook kent. Heel bekend, prachtig boek. Ja, die ging naar New York om onder de jeugdbendes te werken. En daar kwam hij ook Nicky Cruz tegen. Dat was de voorman eigenlijk van de Mau Mau. Een van de meest gewelddadige bendes. En David die zei tegen Nicky, Jezus die houdt van je. En Nicky die mocht die magere dominee niet echt. En hij sloeg hem in zijn gezicht bij een ontmoeting. En hij spuugde op hem en hij dreigde hem met de dood. Maar David Wilkerson die kwam gewoon weer langs. En hij zei, Nicky, Jezus houdt van je. En weet je, jij kunt mij doden. Jij kunt mij in stukjes hakken, Nicky. En elk stukje van mij op straat gooien. Maar dan nog zal elk stukje uitschreeuwen, Jezus houdt van je. Jezus kwam. Jezus stierf. Jezus gaf zijn leven. Om één ding duidelijk te maken. Ieder mens is oneindig waardevol voor God. En dat zou centraal moeten zijn in ons mensbeeld. In hoe wij denken over de mens. Behandel elkaar met de grootste achting. Aanvaard elkaars gezag. Oftewel, wees onderdanig aan elkaar. Uit eerbied voor Christus. Centraal in ons mensbeeld moet zijn. De Heer Jezus is ook voor die persoon gekomen. En vond ook die persoon zo waardevol om voor te sterven. Dus ook de kassajuffrouw bij de supermarkt, je buurvrouw een paar huizen verderop, je collega's op het werk. Ieder persoon is oneindig waardevol voor God. En daarom past het ons. Daarom behoren wij onderdanig te zijn aan elkaar. Elkaar met de hoogste achting te benaderen en met elkaar om te gaan. En als dan daar die aansporing klinkt voor de vrouwen. Wees onderdanig uit ontzag voor Jezus en vrouwen ook aan de man. Dat is niks nieuws. Niks nieuws. Dus je hoeft ook helemaal niet boos om te worden, tenzij je niet uit de voeten kunt met Jezus liefde voor mensen in het algemeen en voor jou in het bijzonder. Nee. De man. Die mag verschrikt opveren en geschokt zijn. En daar komen we zo op. Want bij hem staat, je bent het hoofd van je vrouw. En wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt dat in? Nou, Jezus was ook het hoofd van de gemeente. En er staat dat Jezus de gemeente in stand hield. Dus de gemeente in stand houden betekent over haar waken, voor haar bidden. En haar laten stralen, laten bloeien. Dus mannen, hoofd van je vrouw zijn, betekent haar dienen op zo'n manier. Haar in stand houden op zo'n manier. Over haar waken, voor haar bidden, dat ze tot bloei komt. Dat is hoofd zijn. Maar het gaat nog verder. Want Paulus is nog lang niet klaar met die man. He, vrouwen, heel klein stukje. Mannen, nou dan komt hij. Dus we zijn nog even bezig, mannen. Maar dan zegt hij, mannen, heb uw vrouw lief. Dat wordt niet gezegd van de vrouw. Vrouwen, heb uw man lief. Nee, mannen, heb uw vrouw lief. En wat is dat dan? Hoe moet dat dan? Want je hebt lief hebben in allerlei soorten en maten. Er staat zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft gegeven. En waarom gaf Jezus zijn leven voor zijn gemeente? Voor ons, om te laten zien hoe oneindig waardevol wij zijn. Mannen, heb je vrouw lief op zo'n manier dat ze weet dat ze oneindig waardevol is. Houd van je vrouw op zo'n manier dat ze tot in haar diepste zijn, dat in het diepste van haar hart gewoon beseft, ik ben de meest waardevolle persoon op aarde. En wat zou er gebeuren als we op zo'n manier van onze vrouw zouden houden? Dat ze gewoon dat weet, van ik ben waardevol omdat een man van me houdt. Wat zou er gebeuren als we in allerlei kleine dingen laten zien, in hoe we met haar omgaan, in hoe we haar eren, in hoe we om haar geven, in hoe we op haar reageren, dat ze gaat proeven van wauw, ik ben oneindig waardevol. En dat is wat Jezus liet zien en wat Jezus deed voor ons. En weet je wat het gevolg is? Als je je vrouw mag liefhebben op zo'n manier dat ze dat ervaart, ik ben de meest waardevolle persoon op deze aarde, dan gaat het helemaal niet meer over wie de baas is in de relatie. He, want het gaat helemaal niet om wie de baas is, het gaat erom dat je elkaar lief hebt. En als er op die manier liefde is, dan vloeit daaruit als vanzelf voort een soort eensgezindheid in moeilijke beslissingen. Jezus was bereid om te sterven voor zijn gemeente. Om te laten zien dat ze waardevol is. Mannen, wij mogen op zo'n manier van onze vrouw houden. Dat ze tot in het diepst van haar hart weet, ik ben waardevol. Maar er komt nog meer. Het gaat nog verder. Hij is nog niet klaar. Paulus is nog niet klaar. Hij zegt, mannen, heb lief zoals Christus zijn gemeente heeft geagapet. En agape, dat is dat hele grote woord voor liefde. Hij was zo intens, heeft de Vader de wereld geagapet, dat hij zijn zoon heeft gegeven. En wat is agape? Agape, dat is liefde die mooier maakt. Agape houdt niet van iemand omdat de ander knap en bijzonder is. Maar agape maakt de ander knap en bijzonder. En dat kun je ook zien in de tekst. Wat doet agape? Die maakt mooi. Want als je kijkt naar wat de Heer Jezus met de gemeente gedaan heeft. Hij heeft haar lief gehad. En wat gebeurt er met die gemeente? Je kunt het zien. Ze wordt stralend. Heilig. Onbesmet. Ze wordt gereinigd. Ze komt tot bloei. Omdat de Heer Jezus zijn agape liefde gaf, worden we mens. Worden we mens zoals we behoren te zijn. Agape maakt de ander knap en bijzonder. En dat kun je zien aan een vrouw. Of ze een man heeft die haar agapet. Als je haar vandaag in de ogen kijkt, goed kijkt, en dan volgend jaar weer, en dan nog een keer goed kijkt, dan zou je moeten kunnen zeggen, ze is nog mooier geworden. En weet je, dat is een opdracht. En daarin kun je jezelf trainen. En ik ben aanstaande dinsdag ben ik samen met Harmke 10 jaar getrouwd. Ja, dat vinden wij al heel lang. Maar goed, ik sprak net een heel mooi stel, die is bijna 46 jaar getrouwd. Klopt, dus dat is pas lang. Maar wij vinden 10 jaar al heel wat. En 10 jaar geleden, en daar ben ik niet trots op hoor, ik moest tot mijn schaamte bekennen, 10 jaar geleden, na ons eerste jaar huwelijk, dat ik mijn vrouw niet had geagapet. Ik had haar niet lief gehad met een liefde die haar mooier maakt. Want in ons eerste jaar huwelijk, toen moest ik ook afstuderen en ik ging werken bij een bedrijf in Amsterdam. Er was allemaal grote veranderingen. En er kwam in mij een enorme soort bewijslust naar boven, een soort geldingsdrang. En ik kreeg weer een knauw mee van mijn perfectionisme destijds. En ik moest en ik zou daar presteren. Want al mijn vrienden die hadden die academische studie afgemaakt met minimaal een 8. En dat moest en zou ik ook. Ik zou daar niet voor onderdoen. En wat gebeurt er dan in een man? Dan gaat hij in een ander soort modus. En dan gaat hij nachten door. En dan zit hij erin en dan komt hij thuis. Maar dan is hij er eigenlijk nog steeds niet. En zo zat ik eigenlijk in. Richting het einde van mijn eerste huwelijksjaar. Nou, als je wilt weten wat het met een vrouw doet, als je als man je zo gedraagt, dan had je toen aan Hanke moeten vragen van, besef jij tot in het diepst van je hart dat jij de meest waardevolle persoon bent op deze wereld door de manier waarop Theo van je houdt? Nou, dan ben ik nu blij dat we 10 jaar verder zijn en dat je toen niet had kunnen vragen. En je zag gewoon, ik maakte haar gewoon ongelukkig. En door Gods genade heeft Harmke altijd geweten, het ligt niet aan mij, het ligt aan hem. En meestal is het een dynamiek, 50-50, maar in dit geval had ze gelijk. En ik ben ook door mijn knieën gegaan, ik moest ook door mijn knieën, de vergeving gevraagd en er is een kentering gekomen. En nu zijn we 10 jaar verder. En wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is, we hebben geen perfect huwelijk, maar wel een gezegend huwelijk. Maar afgelopen, of aanstaande dinsdag, hè, dan zijn we dus 10 jaar getrouwd. En afgelopen vrijdagochtend werd ze wakker. Ik zei, vrouw, over... Ik zei, pak je spullen, over anderhalf uur gaan we weg. Dat hadden de kinderen bij de buren, een nachtje hotel, ze wist niks van. 5-gangen diner, ik denk hopskee, 10 jaar getrouwd. En het was heerlijk. En 2 dagen lang heb ik alles gedaan om haar te laten beseffen dat ze de meest waardevolle persoon op deze wereld is. Ik heb geprobeerd om haar met een intensiteit te agape, dat ze wist, ik ben mooi en ik word hier mooi door. Nou, ik kan je vertellen, mijn vrouw is de afgelopen 2 dagen weer mooier geworden. En ik besef ook wel dat ik dat zelf zeg. Dus dan kun je nog, maar je mag het navragen aan haar of het echt klopt. Aan het eind van de dienst. Mag dat trouwens? Maar je ziet een heel groot gat tussen jaar 1 en jaar 10. En dat mag ook. Je mag daarin groeien. Jaar 1 was ik daar niet zo goed in. En ik geloof dat het nu beter gaat. Maar je mag daarin groeien. Maar zodanig je vrouw lief hebben dat ze mooier wordt. Dat is agape liefde. En weet je, uiteindelijk is dat het verhaal van ons allemaal. Want wij waren vijanden van God. We waren zondaars. En terwijl we in ons eigen moeras lagen en onszelf en niet met onze eigen haren uit konden trekken, toen, op dat moment, kwam de Heer Jezus, daalde af en gaf ons zijn liefde. En met dat Hij ons zijn liefde betoont en met dat Hij ons zijn liefde geeft, worden wij mens. Worden wij mooier. Alles wat moedig is aan ons, alles wat sterk is aan ons, alles wat goed is aan ons, alles wat begeerenswaardig is aan ons, alles wat waardig is aan ons, dat is allemaal in ons ontstaan. Doordat de liefde van de Heer Jezus over ons heen schitterde. Omdat Hij ons lief had. Omdat Hij ons leven gaf. Zijn agape liefde, dat maakt ons beminnelijk. Dat maakt ons moedig. Dat maakt ons om van te houden. En weet je, wij als mensen, wij worden zoals we geliefd zijn. Wij worden zoals we geliefd zijn. En wat zou er gebeuren? Hypothetisch geval. Situatie. Een vrouw is niet helemaal tevreden met haar man. Dat kan soms gebeuren. Hij komt zijn beloftes niet na. Hij is soms driftig of chagrijnig. Wat zou er gebeuren als die vrouw zegt van ik maak de keuze om hem te agapen? Als die wakker wordt, ik ga agape en ik ga hem eren, ik ga hem waarderen, ik ga zijn lievelingsgerecht bereiden. Maar trouw, ja, nu stijgen misschien een avond, maar dat, ik ga het allemaal doen. Agape liefde. Wat denk je dat er met die man zou gebeuren? Die zou denken, wat is er met mijn vrouw gebeurd? Wat is hier aan de hand? Ik kan maar beter, we gaan veranderen. Anders denkt ze nog dat ze het mis heeft. Ik kan maar beter mezelf een beetje veranderen, zodat ze denkt dat ze bij het rechte eind heeft. Ik ben om van te houden. Wij worden zoals we geliefd zijn. Je hebt samen met Henk een boek geschreven, De Vierde Musketier, en daar schrijven we ook een hoofdstuk in over het huwelijk. En in dat hoofdstuk staat ook het verhaal van het busjongetje. En er zat dus een jong stelletje in een bus. En ze vertelden elkaar alle dingen die ze met elkaar zouden gaan doen als ze op de kamer van het meisje zouden komen. En ze gingen heel veel dingen met elkaar doen. En wat zou er gebeuren als dat busmeisje eerst aan het busjongetje had gevraagd van hey, wie ben je eigenlijk? Hoe ben je eigenlijk? Ben je sterk? Ben je moedig? Durf je voor mij te vechten? Heb je kracht genoeg om mij trouw te blijven? Vind je mij het waard om voor te leven, maar vind je het mij ook waard om je leven voor te geven? En tegen de tijd dat meisje zich ervan grondig van overtuigd had, van de positieve antwoorden van de jongen, tegen die tijd was dat busjongetje allang man geworden. Want om de juiste antwoorden te vinden op die vragen heb je een paar jaar nodig. En die nieuwe man, die was dan krachtig genoeg om in het bijzijn van familie en vrienden te beloven, vrouw, ik ben sterk genoeg om jou trouw te blijven. Ik ben moedig genoeg, vind jou waardig genoeg om mijn leven voor te geven. En dan zou hij een verbond met haar sluiten. En in de bescherming van dat verbond zouden ze al die dingen met elkaar gaan doen die ze toen daar al in de bus hadden bedacht. Maar dan zouden al die dingen die ze met elkaar zouden gaan doen geen uiting zijn van een zoektocht naar iets dat ze beiden misten. Maar het vieren van iets dat ze in elkaar gevonden hadden. En zoveel mannen, als je je oor te luisteren legt, die gaan er prat op dat ze veel vrouwen hebben gehad. Dat is stoer, geeft een bepaald imago. Maar ze beseffen zelf nauwelijks hoe triest het is en hoe ongelooflijk zwak ze eigenlijk zijn. Omdat ze niet de moed hebben om trouw te blijven aan één vrouw. De kracht missen om zichzelf te geven aan één vrouw. En Gods geest, die wil dat in de man uitwerken om zodanig lief te hebben. Zodanig te agape. Dat er iets komt van, ja, ik ben bereid om mijn vrouw zo lief te hebben dat ze mooi wordt. Agape. In navolging van Jezus. Haar zo lief te hebben dat ze tot in het diepst van haar hart beseft. Ik ben de meest waardevolle persoon op deze aarde. Mannen. Agape. Je vrouw. En jongens, zonder vrouw, leef zo'n leven dat je geen busjongetje wordt, maar een krachtige man. Een krachtige man die op het moment dat hij de ware vindt, dat hij de vrouw tegenkomt, dat hij kan zeggen van ja, ik heb voldoende waardigheid ontwikkeld om voor jou te vechten, om jou waardevol te achten, om jou lief te hebben op zo'n manier dat je mooi wordt. En ik wil zo twee uitnodigingen doen. En de eerste uitnodiging, die is alleen voor de mannen. We zullen straks een tijd van gebed hebben. En als je dat wilt, als je zegt van ja, ik wil zo leven. Ik wil leven als een Efeze 5 man. Ik wil leven als een krachtige man. Die zo is voor zijn vrouw. Dan mag je gaan staan. Tijdens het gebed, iedereen ogen dicht, mag je gaan staan. En ook als je zegt van ja, ik heb nog geen vrouw, maar ik wil zo leven dat ik zo'n Efeze 5 man word. Dat op het moment dat ze langskomt, dat ik met recht kan zeggen, ja, ik ben sterk genoeg geworden om je trouw te beloven. Krachtig genoeg om bereid te zijn om mijn leven voor jou te geven. Dan mag je gaan staan. Mag je een statement maken en dan mag je zeggen, oké, ik wil ervoor gaan. En dan zal ik bidden dat Gods geest ook allemaal gaat uitwerken in onze levens. En daarna dan is er een andere uitnodiging, maar eerst voor de mannen. Zullen we samen gaan bidden? Ja, liefdevolle Vader, hier zijn wij als gemeente. Als mannen en vrouwen. En we danken u dat het bij u begint, Heer Jezus. U had ons lief. En daarmee maakt u ons mens. Daarmee maakt u ons mooier. U stierf voor ons. En maakt het daarmee duidelijk dat we oneindig waardevol zijn voor u. En Vader, we zitten hier en we hebben allemaal onze eigen gedachten en gevoelens. En we willen eerst een momentje stil zijn, Vader, om u de kans te geven tot ons te spreken. Met uw geest ook in ons te werken, ons aan te raken. Want Heer, de gemeente is van u. Vader, in de tekst kwam ook die aansporing naar voren voor ons als mannen. Heb je vrouw lief, zoals Christus dat deed. De mannen misschien zeggen je, zo'n krachtige Efeze 5 man, dat zou ik willen zijn. Maar misschien zeg je, dat leek het de laatste tijd niet echt op. En misschien zeg ik wel, als ik straks ga staan, omdat ik een nieuwe start wil maken, omdat ik vandaag wil gebruiken als een heilig excuus om dingen anders te doen, dan zie ik mevrouw al denken. Maar vandaag mag ik je uitnodigen om een nieuwe start te maken en te zeggen ja, agape. Op die manier. Misschien weet je niet hoe, maar dat maakt nu nog niet uit. Agape, op die manier. Als je zegt, zo wil ik leven, wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Machtige Vader, u ziet deze mannen. U ziet deze strijders. En u ziet dit statement. En Vader, ons gebed is voor onze mannen dat u hen zegent. En dat u Heer Jezus met uw Heilige Geest het in hen uitwerkt. Om het verlangen van hun hart ook waar te maken. En Vader, vergeef ons als we dingen hebben laten liggen. De dingen die we niet goed hebben gedaan. Reinig ons daarvan. Ik mag jullie ook zegenen in Jezus' naam met de kracht van de Heilige Geest. Om opnieuw te gaan voor je vrouw. Om haar lief te hebben, haar te agapen. Om in allerlei dingen te laten merken, je bent de meest waardevolle persoon op aarde. Wees daarin rijk gezegend. Je mag gaan zitten. En Vader, zo danken we u voor wat u uitwerkt. En we danken u voor het huwelijk. We danken u voor uw trouw. Dat u het zult doen. In Jezus' naam. Amen. En dan heb ik een tweede uitnodiging. En die tweede uitnodiging is voor stellen. Voor echtparen. Dat kan ook heel goed zijn dat je hier zit en dat je merkt van, hey, er begint iets te borrelen. Ergens begint de Heilige Geest iets los te trekken. Het voelt onrustig, maar ergens voelt het ook goed. En dan zeg je van, ja, die hemelse dynamiek van een Efeze 5 huwelijk. Eigenlijk zou ik dat wel willen. Maar we zijn er eigenlijk nog nooit geweest. Of we hebben het wel gehad, maar we zijn het kwijtgeraakt. Misschien voelt het alsof je allebei op een meer zit in een bootje. Je dobbert wat en het komt niet vooruit. Er kunnen twee dingen aan de hand zijn in een normale situatie. Geen wind. Of je hebt je zeilen niet gehezen. In het Koninkrijk van God is er altijd wind. Gods geest waait altijd. Gods geest wil altijd vernieuwing brengen. En misschien is vandaag een goed moment om als echtpaar te zeggen, hey, we gaan staan. We hijsen onze zeilen. We maken ons groot en we laten ons weer meenemen door de Heilige Geest. En dan gaan we zo bidden. En dan wil ik iets ongelooflijk moedigs van je gaan vragen. Om dan samen te gaan staan. En te zeggen, die dynamiek van zo'n Efeze 5 huwelijk, dat is waar wij naar verlangen. Misschien weet je helemaal niet hoe je daar komt. Misschien weet je niet eens hoe dat voelt. Maar maak je dat statement, ja, samen willen we dat eigenlijk wel. We willen geen gemeente zijn die dan vervolgens na één dienst zegt van, nou, dat was het. Nee, we hebben erover nagedacht hoe we dan elkaar verder kunnen helpen. Voordat we gaan bidden, wil ik iets heel bijzonders voor gaan lezen. En dat is een persoonlijk getuigenis van Richard en Annemieke van der Lans. En ik vind ze ontzettend moedig dat ze hun verhaal op een A4 hebben gezet. Dat ze mij toestemming hebben gegeven om dat met jullie te delen. Dit zijn ze om jullie te bemoedigen en aan te sporen. Ze zeggen het volgende. We zijn bijna 9 jaar getrouwd. En we kennen elkaar sinds 2000. En in het begin van onze verkeringstijd kwamen we beide tot geloof. En in ons trouwjaar zijn we ook gedoopt. Zeer bewust als enthousiaste jonggelovigen. En toen vroegen we daarom aan God een zegen over ons huwelijk. En toch verloopt ons huwelijk niet vlekkeloos. We hebben geen slecht huwelijk, Maar er is wel veel ruimte voor verbetering. De basis is goed. Liefde. Eenzelfde gevoel voor humor. En we vullen elkaar aan op heel veel gebieden. Maar in de uitwerking botsen we regelmatig. We laten ons dagelijks verleiden tot ruzieën met elkaar. Vooral omdat we op zulke verschillende manieren communiceren. En lange tijd zagen we dit als iets waar we zelf wel uit zouden kunnen komen. Misschien hoort het ook wel bij ons, dachten we. Maar steeds vaker vroegen we ons af, is dit zoals God ons bedoelde? Is dit het voorbeeld dat we onze zoontjes van 3 en 1 willen geven? Kunnen we groeien in onze toewijding naar God als we elkaar steeds door ruzie beschadigen? We geloven dat God ons steeds meer de noodzaak liet zien om onze communicatieproblemen aan te pakken. Niet omdat we in een diepe huwelijkscrisis zaten, maar wel omdat we misschien onderweg waren naar een crisis. En omdat het geruzie een blokkade vormde om verder te groeien in onze relatie met God. En daarom wilden we op tijd aan de bel trekken, niet zelf doormodderen, maar hulp zoeken. Dit lijkt achteraf makkelijk, maar we schoven het steeds zo ver mogelijk voor ons uit. We wilden niet zwak lijken, we wilden geen hulp vragen. Het plaatje zag er aan de buitenkant mooi genoeg uit. Waarom dat verstoren? En nu ook met dit getuigenis is het niet makkelijk om onze zwakheid te tonen. Maar we geloven dat het belangrijk is om in de gemeente je moeite en problemen te laten zien. En nu wij ons verhaal doen, kunnen anderen hopelijk zien dat het geen zin heeft om ontmoedigd te worden van perfecte plaatjes. Het zijn plaatjes die wij en anderen voor elkaar ophouden, maar niemand is perfect. Iedereen worstelt in het leven. En het is goed om dat te laten zien. En dan vragen we elkaar misschien sneller om hulp. Bovendien, des te minder we van onszelf verwachten, des te meer verwachten we het van God. We hebben ervaren dat God zo meer ruimte in ons leven, in ons huwelijk en in ons gezin krijgt. Concreet hebben wij de huwelijksverdiepingskring gedaan. Geen wondermiddel, maar wel een wonderheer. Door steeds in gesprek te zijn tijdens het huiswerk en op de kringavonden over onze relatie kregen we snel meer zicht op elkaar. Veel meer zicht op elkaar. We zijn er nog steeds volop mee aan de slag, maar we zien al een enorme verbetering. En we raden daarom alle stellen aan die iets in ons verhaal herkennen, gewoon een stap te nemen en om hulp te vragen. Want in onze zwakte is Hij sterk. Zullen we ze een applaus geven? Want het vraagt heel veel moed. En heel veel durf. En heel veel vertrouwen. En dat mogen we eren. Het verhaal van Richard en Annemieke. Het is het verhaal van zoveel van ons. En we gaan nu bidden. En de uitnodiging is: als je verlangt naar die hemelse dynamiek, ga staan. Het kan het begin zijn van iets heel moois. Zullen we samen bidden? Ja, machtige God, hier zijn we opnieuw. Zo net mochten we als mannen ons persoonlijk ook laten aanspreken door U. We mochten staan en die keuze maken. En nu staan we hier opnieuw voor Uw troon. Als gemeente, mannen en vrouwen. Ook als stellen en echtparen. En Vader, U kent ons door en door. U ziet door de buitenkant heen tot in het diepst van ons hart. En Vader, om te beginnen willen we U prijzen dat het huwelijk Uw idee is. En dat Uw geest altijd waait. Er is nooit windstilte in het Koninkrijk van God. En als we gaan staan en ons willen laten meenemen door Uw geest, dan wilt U daarop reageren en dan gaat U daarmee aan de slag. En we danken U ook voor Richard en Annemieke. Dat mooie stel uit ons midden. Dat ook de moed heeft gehad om op te bellen, om te praten, om naar een huwelijksverdiepingskring te gaan en om het op te gaan zoeken, het gesprek. En ze vinden het doodeng. Want wat komt er dan? En hoe komt het dan? En hoe gaat het dan verder? Maar ze hebben het gedaan en U deed iets heel moois. En Vader, zit er nog volop in. En Richard en Annemieke willen jullie ook zegenen met Gods genade, zijn kracht, zijn wijsheid, heel veel moed en doorzettingsvermogen. Dat jullie liefde voor elkaar zal schitteren als nooit tevoren. Wees gezegend. En zo willen we ook voor elkaar bidden dat de huwelijken en relaties in onze gemeente tot bloei mogen komen. En misschien zit je hier als echtpaar. dan begint het ergens te borrelen, ben je ergens onrustig en zeg je van vandaag zou ik inderdaad als een heilig excuus willen gebruiken om te verlangen naar die hemelse dynamiek van Efeze 5. Als je dat wilt laten zien aan God, als je wilt gaan staan om je te laten meenemen, opnieuw of voor het eerst, wil je dan gaan staan. Machtige God, u ziet deze echtparen, u ziet deze huwelijken, u ziet deze stellen. En u houdt zielsveel van ze. En u kent ze door en door. U kent hun kindertijd, u kent hun jeugdtijd, u kent hun jongvolwassentijd, u kent hun hele leven van A tot Z. Iedere minuut, iedere seconde, iedere dag en week was u erbij. En u weet hoe het nu is. En u ziet hun verlangen. En ik bid, Heer, dat u dat eert. En ik nodig u uit om hen te vervullen met uw geest. Om daar die dynamiek te brengen uit Efeze 5. En Vader, dank u wel dat u zoveel moed heeft ontketend in deze beslissing. En Vader, ik bid dat we in de gemeente, maar ook daarbuiten, dat Groningen en omstreken, stad en ommeland, iets zullen proeven als ze deze huwelijk gaan ontmoeten. Van wie u bent. Van hoe u met ons omgegaan bent. Dat ze daarvan iets zien in deze huwelijken. En wees gezegend daarin. En ik bid ook voor jullie dat als je stappen wilt gaan zetten, dat je de juiste weg vindt. En ook het luisterende oor, ook hier in de gemeente. Want daar willen we goed in zijn en goed in worden. Wees gezegend. En zo wil ik iedereen uitnodigen om nu te gaan staan. Als je voor zover je nog zit. En Vader, zo willen we als totale gemeente onze afhankelijkheid van u beleiden ook in hoe we met elkaar omgaan. Dat we u daarin nodig hebben. En ik bid dat we gemeente zijn, zoals Efeze 5 zegt, stralend, heilig, onbesmet, zonder vlek of rimpel en ieder jaar mooier. Vader, zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo verder met tijd van aanbidding. En als je zegt, ik verlang naar persoonlijk gebed, of als echtpaar, er zijn bidders die willen dat, die zijn beschikbaar. Dus dan kun je naar de zijkant of naar achteren gaan. Ik wil ook vragen of er nog een aantal herders of kringleiders zijn, of mensen die dat op hun hart hebben om voor anderen te bidden, om dan ook gewoon naar achter te gaan, om mensen te ontvangen. Want we hadden niet heel veel bidders, dus voel je daartoe ook vrij in je hart om voor anderen te bidden. En dan gaan we nu verder met aanbidding.